Goedemorgen, jongens, meisjes, zusters, broeders. Alle hartelijk welkom in deze tweede zondag van Advent. Vanmorgen gaat dominee Van der Dussen voor. Vanzelfsprekend zijn ook de gasten van harte welkom. Wij vinden het fijn dat u er bent en wij hopen dat wij een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Ook het hartelijk groet aan hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is John Payton. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mag u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente? Dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan daar achter in de kerk. De organist vandaag is Simon Kadijk. De collecte is voor Felix Kohol. In de Bijbelgroep 1, 2 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag is de afscheidsdienst van dominee de Jong. Deze bijeenkomst begint om 4 uur, dus niet zoals gebruikelijk om 5 uur. Wel is er crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Op grond van de verkiezingsverslag van 22 november heeft kerkenraad Arine Brouwer benoemd tot ouderling. Indien geen wettig bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging zondag 27 december plaatsvinden in de ochtenddienst. Na afloop is er vanmorgen een presentatie over de Oekraïne-reis van afgelopen zomer. Er is ook een speciaal mededeling van Judy en Elke. Die komen iets zeggen, maar ze hebben mij niet gezegd waar het over gaat. Maar we kunnen ze wel vertrouwen. Komt er maar.
Okay. Wij willen even iets zeggen over het kerstgala, wat aan, of even kijken, in de kerstvakantie is, de woensdag 23 december. Het was echt heel gaaf, er hangen al inschrijflijsten en het thema is een gemaskerd bal. En ja, ik heb er zelf al echt heel veel zin in. Ja, jullie?
Jawel, alleen ik ben bang dat het niet doorgaat.
Wat? Niet doorgaat?
Dat kan toch niet? Kan toch niet doorgaan? Kerstgala hoort!
Ja, ik weet het, maar ik heb niemand kunnen vinden die voor ons wil koken. Nou ja, het kerstgala zonder met elkaar te eten, dat vind ik eigenlijk maar niks.
Maar we kunnen toch gewoon patat halen of zo?
Toch?
Waarom niet? Toch? Dat is ook lekker, toch? Toch?
Ja, toch? Nee.
Oké, je hebt gelijk. Kunnen we dan geen lopend buffet doen of zo? Toch?
Ja.
Dat is echt een goeie, hè? Dan maken we gewoon een heel stel ouders thuis, lekker eten voor ons, voor 10 personen of zo. En dan brengen zij dat hier om etenstijd. Dan dat moet er gewoon werken, toch? Dat is echt leuk.
Jawel, dat moet wel lukken. Alleen dan moeten er wel ouders zijn die
ons
willen
helpen. Zijn er vast, toch? Ja, kijk, zie je? Dames en heren, wij hebben jullie hulp hard nodig. Heel erg, want zonder jullie gaat het kerstgala gewoon niet door. Dus als iedereen, of ja, een paar mensen ons na de dienst even willen aanspreken. Wij zijn achterin de kerkzaal. En jullie naam op willen geven. Dan kunnen wij een lijstje maken en dan kunnen wij kijken wie wat wil koken voor ons. Zou heel fijn zijn. Bedankt.
Oh, dan hebben we nog iets om naar uit te kijken in deze adventstijd. Wel staan de adventszondagen dit jaar in het thema De hemel gaat open. Op deze tweede adventszondag is het onderwerp De torenbouw van Babel. Er komt nu iemand van de kik, ik weet nog niet wie, naar voren samen met een van de kinderen. En dan zingen we nu het adventslied.
Ja, we hebben een heel mooi project dit jaar, het Adventsproject. En vorige week zijn we daarmee begonnen. Iedere week hebben we een ander model. En vorige week ging het over de schepping. En deze zondag horen we het verhaal over de toren van Babel.
Maar die mooie mensen maakten veel kapot, want ze gingen wensen groot te zijn als God. Bouwden ze een toren naar Gods hemeltroon. God ging dat verstoren. Geen mens sprak meer gewoon. God wil goed, is alles wat hij doet. Wat hij ook bedenkt of wat hij maakt. Het is altijd goed. God wil goed, is alles wat hij doet. En het wordt perfect als God de hemel open doet.
Na Votum en Groet zingen we Psalm 117. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen.
Wij willen nu voor de Heere God gaan staan en ons door Hem in de ogen te laten zien. En ons realiseren welke plek wij voor Hem hebben. Ik lees twee versen uit het oudtestamentische profetenboek Micha. Micha 7, vers 15. En 16. Dat is een aankondiging door de Heer van grote dingen die hij gaat doen. Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte, laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. En het gaat me om dat laatste, om dit gebaar. De hand op de mond. In een soort schrikreactie. Als er iets heel bijzonders gebeurt. Dat mensen ineens verstommen. Beroofd van hun kracht staat er. Dat de volken zullen zien wat de Heere God in zijn grootheid doet. Dus niet alleen ze verstommen, ze houden hun mond. Maar ze worden ook klein. Dat is een belangrijk motief in de Bijbel. Dat je af en toe je mond houdt. En even minder vol bent van wie jij bent. En vooral onder de indruk bent van God. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dan de reële verhoudingen weer in zicht komen. Je kunt als mens naast je schoenen lopen. Een te grote mond hebben. Vervuld zijn van wat je kunt. En de enige remedie daartegen is met God geconfronteerd worden. Als God uitpakt. Met wonderbaarlijke daden die te vergelijken zijn met toen Israël uit Egypte trok. En dan gebeurt het vanzelf. Dat mensen stil worden. Dat is de achtergrond ook van momenten van stilte in onze kerkdienst. Even niks meer willen en kunnen uitbrengen. Omdat je meer onder de indruk bent van God dan van mensen. Dat komt terug in het lied dat we nu gaan zingen. Hier in uw heiligdom. Dus nummer 76 uit de eigen bundel. kinderen van Bijbelgroepen kunnen naar boven gaan nu. Laten we nu bidden. Grote God, wij willen u nu vragen of u in deze kerkdienst ons onder de indruk wilt brengen van uw grootheid. We zijn best vaak onder de indruk van mensen. Soms van onszelf. En soms zo weinig van u. En daarom bidden we dat dat verandert. Dat we bij de ware verhoudingen uitkomen. Onszelf terugvinden als schepsel. En u aanbidden als schepper. Wilt u daarom ook in deze dienst weer iets laten oplichten van wie u bent? Zodat wij stilvallen en daar aandacht voor hebben en daar ook blij van worden. Om Jezus wil. Amen. Thema voor de preek is uw koninkrijk komen. De eerste dia die geeft weer dat je iemand op een troon mag verwachten. En dat anderen van die troon afstappen. Wie zit er op de troon? Uw koninkrijk komen is een bede dat God plaats neemt op die troon. Op de tweede dia twee misverstanden weggenomen. Maar dat lukt nog niet, Erwin.
Contrast is te klein.
Wat zeg je? Nou, ik kan het ook heel goed u even alleen maar zeggen. Het eerste misverstand is dat Gods koninkrijk in de hemel is. En dat als je bidt uw koninkrijk komen, dat je dan bidt dat we allemaal toch naar de hemel mogen gaan. Ik ga vanmorgen u vragen om met beide benen op de grond te blijven staan. Omdat het evangelie Gods koninkrijk juist op aarde ziet. Een tweede misverstand, dat is dat er van Gods koninkrijk nog zo buitengewoon weinig te zien valt. En dat je kunt gaan klagen, komt er nou nog wat van? Ook daar ga ik tegenin vanmorgen. Er is meer van te zien dan je denkt. Psalm 96 is de psalm die de preek stuurt. Die ga ik u voorlezen. Psalm 96. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Geducht is Hij, meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heer, Hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit. Macht en luister vullen zijn heiligdom. Erken de Heer, stammen en volken. Erken de Heer, zijn majesteit en macht. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Draag geschenken zijn voorhoven binnen. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver heel de aarde als hij verschijnt. Zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld, ze wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen voor de Heer, want Hij is in aantocht. In aantocht is Hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord. We gaan er drie liederen bij zingen. Bij Gods koninkrijk. Hij die op de troon plaatsneemt. De Heer regeert, prijs onze Heer en Heren der Heren. De eerste twee zijn iets minder bekend dan de laatste. De eerste is E21, de tweede E150 en de derde E73.
Bij de 21 keer gericht, dan herhalen we de eerste keer dat het maakt meer gericht, dus in de tweede keer, want gaan we door naar het eerste couplet, daarna zijn we het verfijnd naar één keer, dan gaan we door naar het tweede couplet, zijn we het verfijnd één keer, en dan gaan we direct door naar DS Alcohol en de volgende partij.
op dia 3 wat te zien, Erwin. Ja. En precies wat ik u zeggen wil. Liefde is een werkwoord. Hoor je nog alles. En dat is waar. En hetzelfde geldt van Gods koninkrijk. Dat is meer een werkwoord. Er gebeurt meer iets dan dat het een ding is. En dat vind je in Psalm 96. Een aparte psalm die wil helpen om gevoel te krijgen bij de tweede bede. Zeker ook in de tijd van Advent die we nu beleven. Uw koninkrijk. Een werkwoord. En in de eerste plaats wijs ik dan naar vers 10 van Psalm 96. Zeg aan de volken: de Heer is koning. Hij is het. Hij maakt het waar. Hij doet het koning zijn. Dus die troon, dat hij daarop gaat zitten en dat meer is dan een symbolische handeling. Dat is Gods koninkrijk. Hij zit op de troon en niet wij. En de bede uw koninkrijk komen, dat houdt in dat steeds meer mensen steeds serieuzer hem als koning gaan erkennen. Je vindt dat in vers 7 en 8, dat woord erkennen. Erken de Heer. Erken de Heer zijn majesteit en macht. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. En nu, heel breed, de stammen en volken worden daartoe opgeroepen. Dus het is meer dan een individueel mens die hem erkent. Dit komt terug in het doopbevel van de Heer. Ga heen en maak al de volken tot mijn discipelen. De volken. En dat ze Jezus discipel worden, dat betekent dat de volken zijn vader als koning erkennen. En daar zit dus in die uitbreiding al de volken. Zoals in Psalm 96 de oproep al wordt gedaan. Stammen en volken, niet enkel Israël. Stammen en volken, erken de Heer, de majesteit van zijn naam, zijn majesteit en macht. Erkennen. Dat is altijd meer dan uitspreken dat het zo is. Dat is altijd ook er je gedrag op afstemmen. Ik geef op de volgende dia 3 voorbeelden van hoe dat er concreet uit zou kunnen zien. Wat zou er gebeuren als in Kopenhagen, waar eerstdaags de mondiale klimaatconferentie plaatsvindt, als daar bij wijze van spreken die troon zichtbaar stond en de Almachtige daarop plaats zou nemen? En het gekrakeel over wie er nou echt aan de beurt is om geld op tafel te leggen voor de vermindering van de CO2-uitstoot zou verstommen. En de wereldleiders één voor één de houding zouden aannemen om op te kijken naar hem op de troon. Hoe wilt u het? Wat zou er gebeuren als in Afghanistan dat eindeloze getwist van president Karzai en de krijgsheren en de Taliban en alle spelletjes op de achtergrond van macht en intrige? Als die eindeloze twisten zouden doorbroken worden, doordat er één machthebber op de troon zou plaatsnemen en zou zeggen: en nu gaat er gebeuren wat ik wil. En dat elke partij zich zou schikken. Wat zou er gebeuren als de grote leider van Noord-Korea, die met meer dan levensgrote beelden zich aanbidden laat en zijn land in een wurgende terreurgreep houdt, van zijn troon af zou komen en zou knielen en zou zeggen: zegt u het maar. Dat is de Heer erkennen als koning. En dat is dus koninkrijk van God. Dat de mensen zich daarnaar voegen. De volken. Alle naties. En dan zie je dus dat die uitdrukking koninkrijk van God het ook verdraaid moeilijk maakt om wat een heleboel mensen en politieke partijen tegenwoordig graag zouden zien, om geloof tot de privésfeer te beperken. Dat is een probaat middel om af te zijn van allemaal religieuze spanningen in het publieke leven. Je mag best geloven, maar doe het in de privésfeer. Maar koninkrijk van God als werkwoord, de Heer is koning en wij erkennen hem, gooit roet in het eten. Daarom is het zaak om ook heel alert te zijn als christelijke gemeente. Zeker zolang wij het blijven bidden, uw koninkrijk komen. Dat gaat echt in tegen dat idee van geloven mag, als maar in de privésfeer is. Dat heeft te maken met een troon die in de politiek ook wordt neergezet. Midden in deze wereld. Niet enkel maar de hemel. Hier op aarde. Wat zou er gebeuren? Het is een mooie overweging die volkomen afstaat van de realiteit. En nu is het bijzondere dat Psalm 96 eigenlijk even ver afstaat van de realiteit, zou je denken. En dat komt op de volgende dia naar voren, dat Psalm 96 een hele eigenaardige beweging maakt in de richting van Jeruzalem. Dit is niet maar een algemeen lied over een God, een hoogste wezen, dat dan uiteindelijk in heel de wereld zijn macht doorzet. Psalm 96 is een lied dat uit Jeruzalem komt. De naam Jeruzalem komt in de psalm niet voor, maar op twee plaatsen blijkt dat. In de eerste plaats vers 8. Draag geschenken zijn voorhoven binnen. Dat moeten die volken doen. En die voorhoven, dat blijkt in het Oude Testament nou de geëikte term te zijn voor de voorhoven van de tempel. De tempel in Jeruzalem. Dus wat Psalm 96 zich voorstelt, is dat die volken allemaal op bedevaart gaan naar Jeruzalem. En daar komen ze met hun geschenken. En ze betreden de voorhoven van de tempel daar. In vers 10 heb je het ook. Zeg aan de volken, en dan staat er tussen aanhalingstekens: de Heer is koning, vast staat de wereld, ze wankelt niet, hij oordeelt de volken naar recht en wet. En met name die eerste twee zinnen zijn heel apart. De Heer is koning, vast staat de wereld, ze wankelt niet. Dat staat ook in Psalm 93. Maar het staat ook in 1 Kronieken 16. En daar wordt het als een lied weergegeven dat door de tempelzangers gezongen wordt. Dus wat je in vers 10 krijgt is een citaat uit een lied dat in Jeruzalem gezongen wordt. En dus kan er geen twijfel over bestaan dat in Psalm 96 niet in alle vaagheid en algemeenheid het erover gaat dat er een hoogste wezen is, dat door iedereen erkend wordt, maar dat het gaat over de God van Israël. En dat Jeruzalem de plek is waar die troon staat. En dat de mensen van heinde en ver toestromen om voor die troon te knielen. En waarom is dat nou eigenlijk even wereldvreemd als wat zou er gebeuren als Kopenhagen, Afghanistan, Noord-Korea? Omdat Jeruzalem zo'n ontzettend onbelangrijk stadje was op wereldschaal. Dacht u nou werkelijk dat het volk van Nineveh het ooit in zijn hoofd zou halen om naar Jeruzalem te gaan? Dat is net zoiets voor het gevoel van nu als dat de mensen van New York naar Deurne of zo zouden moeten gaan, omdat daar het te beleven valt. Zeg, jongens, schei uit. Ken je verhoudingen? Babel, daar waren tempels. Daar gebeurde het. Dat was de city. Jeruzalem. En dan ook daarbij horend. Wat dacht je nou over de God van Israël? Dat is een heel bescheiden plaatselijke grootheid. Eigenlijk een randspeler op het toneel. Niet belangrijk. Als je in Babel vroeg, weten jullie hoe de God van Israël heet? Dan zou je zeggen, werkelijk waar niet hoor, ik zou het echt niet weten. Israël, oh dat is dat piepkleine landje daar, oh ja, oh hebben ze, ja dan zullen ze ook wel een God hebben. Oh, oh. Geen idee. Bel, dat is de God van Babel. Dat is een grootheid. Daar bidden we voor. En we gaan ervoor dat heel de wereld buigt voor Bel. Want dat is onze wereldheerschappij. Babel zei, wij gaan de wereld aan ons onderwerpen. En dan zal heel de wereld knielen voor onze God. Dus er zit in Psalm 96 zo gezien een soort grootheidswaanzin. Wat is dit voor geks? Zo'n ontzettend onbeduidend volkje. Ze hebben ook een tempeltje. En ze hebben ook een god. Maar Sanherib, de veldheer van Assyrië, die zei het al toen die Jeruzalem belegerde. Jongens, stop met die onzin. Want alle andere goden hebben het ook al verloren. Dachten jullie nou echt dat jullie god het al het wint? Stop daarmee. Psalm 96 heeft geen enkele realiteitszin. Dat Jeruzalem het centrum van de wereld zou zijn. En dat bleek ook weldra in de Babylonische ballingschap. Stad in puin, tempel verwoest, God van Israël, exit, weg, niet meer van belang, voorbij, werd niet meer over gepraat. Dat moet je voelen, dat er in Psalm 96 en in zoveel psalmen en liederen in het Oude Testament iets heel raars gebeurt. Waar haalt Israël het lef vandaan om te geloven dat de hele wereld voor hun God zal buigen? Even irreëel als de troon in Kopenhagen of Afghanistan of Noord-Korea. Zou je denken. En dan moet je opletten. Ik geef op de volgende dia een aantal aanwijzingen van dat het gaat veranderen. De wijzen uit het oosten. Waarom wordt dat verhaal met zo'n plezier verteld door Matthäus? Omdat dat iets van Psalm 96 is. Hé, er komen er nou toch drie. De traditie heeft ze koningen gemaakt. Eigenlijk heel begeerig om te zeggen, zie je, daar komen ze, de koningen. Magiërs waren het, maar het waren wel magiërs uit een totaal ander land. En ze komen buigen Ja, waarachtig. Voor een troon die nog onbenulliger lijkt dan die van de tempel in Jeruzalem. Want ze moesten Jeruzalem voorbij. En ze kwamen in een gat bij een stal. En toen Jezus stierf, gebeurde er iets soortgelijks. Aan het begin van zijn leven kwamen er mensen uit de volkeren. En aan het eind ook. Er stond een Romeinse hoofdman. Een Romein. Onderdaan van de keizer van Rome. En die boog. Er waarlijk. Dit is God zo. Als Jezus geboren wordt en sterft, begint het een heel klein beetje te druppelen. De bedevaart richting Jeruzalem. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan begint het te stromen. Want als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan ineens, dan gaat dat evangelie over de grenzen van Israël heen. En dan gaat het met steeds meer vaart. En daar moeten ze aan wennen. Want ze hadden het zo eigenlijk niet gedacht dat het zo zou gaan. Maar er komt een speciale heidenapostel. En dat is Paulus. Paulus' zijn dagwerk wordt om de volkeren tot aanbidding van de God van Israël te brengen. 2000 jaar is de Heilige Geest aan het werk. En hij heeft een oogst binnengehaald die eigenlijk niet te bevatten is. Want Bel, de God van Babel, de wereldheerser, daar praat niemand meer over. Maar de God van Israël en Abraham heeft in elk land ter wereld mensen die voor hem knielen. Soms zijn dat miljoenen mensen. Soms nog geen 1000. Maar er is geen land ter wereld waar de God van Israël niet geëerd wordt. Het is niet toevallig dat in de apostolische geloofsbelijdenis die twee regels op elkaar volgen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene of katholieke, christelijke kerk. Dat hoort inderdaad heel erg bij elkaar. Want die kerk, dat is dus dat internationale van al die volken die komen om te buigen voor Israëls God. En dan zie ik niet over het hoofd dat de kerk niet hetzelfde is als het volk. Het is inderdaad helder. Het hele Nederlandse volk buigt vandaag niet voor Israëls God. Geen één volk doet dat vandaag. En toch is de kerk meer dan alleen maar een enkeling. Ik wijs op een aparte uitdrukking in Romeinen 16, waar het gaat over Epenetus, dat is een christen van wie we verder helemaal niks weten, die dan wordt genoemd de eersteling voor Christus uit Azië. En dat woord eersteling, dat is belangrijk, dat is meer dan de eerste. Eersteling, dat is, ja, het is een beetje raar om het daarmee te vergelijken, maar toch is dat de bedoeling. Dat is de, zoals de eerste nieuwe haring aan de koningin wordt aangeboden. Dat is een oud gebruik dat hele oude papieren heeft. Als er oogst binnenkomt, dan gaat het allereerste van de oogst naar God. Of in ons geval naar de koningin. Maar dat is eigenlijk een uitbeelding. Eigenlijk is die hele oogst voor u. De eersteling vertegenwoordigt het geheel. En als dus Epenetus, één man uit Azië, voor de Heer buigt, dan zegt Paulus, dat is de eersteling. Die representeert Azië. En na hem zullen er nog een heleboel volgen. En in Epenetus begint Azië Klein-Azië, het huidige Turkije, te buigen voor de Heer. En dus, zoals wij hier zijn, ook al met verschillende nationaliteiten, vertegenwoordigen wij nationaliteiten die buigen voor de Heer. Niet te bevatten dat de God van Israël, die naar ieders overtuiging, ook van Israël zelf, in de Babylonische ballingschap geheel van het toneel verdwenen was, dat die nu de wereld aan zijn voeten vindt. In de eersteling, dat wil zeggen in de wereldkerk. En dat moet je gaan doorkrijgen. Dat die kerk internationaal is, dat is nou Psalm 96. Dat overal op aarde mensen avondmaal vieren en amen en halleluja zeggen. Oer-Hebreeuwse woorden. Dat is nou de vervulling van Psalm 96. En dat overal op aarde mensen gaan proberen om van hun eigen troon af te komen en zich met elkaar te verzoenen, vrede te sluiten met elkaar en om samen zich te onderwerpen aan de Heer. Dat is Koninkrijk van God. Dat is het werkwoord. Het gebeurt. En zo gezien is de 21ste eeuw een uiterst veelbelovende tijd. Want wat er gaande is aan bedevaart richting Jezus Christus, we hebben er nauwelijks een vermoeden van. Tegenover alle kerkverlating staat dat in een land als China meer christenen zijn dan in welk ander land ook. En dat terwijl Mao Zedong zijn uiterste best heeft gedaan om elke gedachte aan religie zelfs maar uit te roeien, is de God van Israël in Jezus Christus een God die in elk dorp en in elke stad van China zijn troon heeft ingenomen. Niet te bevatten. Als het alleen maar een universeel hoogste wezen was, zou je kunnen zeggen, ja, mensen hebben even goed nagedacht en nou komen ze wel tot de slotsom. Maar dit is zo vreemd. De God van Israël. En wij buigen ervoor. Sterker nog, wij zingen zometeen Psalm 96. Wij hebben die tempelzang tot ons eigen lied gemaakt. Laatste dia. We bidden het, uw koninkrijk komen. Omdat het bij lange na er nog niet is zoals het moet zijn. We zijn er nog lang niet. En dan kun je misschien wel in de eerste plaats aan de kerk denken. Omdat er zoiets ontzettend dubbels zit in onze erkenning van Gods koningschap. Aan de ene kant, ja, de Heer is geregeerd. We hebben het net vol overgave gezongen. En aan de andere kant, dan moet jij van je troon af. En dan moet je echt met hem gaan rekenen. En dan zie je hoe ontzettend moeilijk dat is. En ook hoeveel moeite het kost om elkaar daarin te vinden. Alleen in de kerk al denken we zo verschillend over Kopenhagen. En over wat er van ons gevraagd wordt als het gaat om CO2-uitstoot. En hoe het probleem nou precies is. Alleen in de kerk al kunnen we zo uitwaaieren in ons leefpatroon. Zodat het niet meteen terug te vinden is dat wij allemaal in gehoorzaamheid aan de ene Heer leven. En met onze neuzen allemaal zijn kant op staan. En als het in de kerk al zo moeilijk is om te leven naar zijn wil, En als in de kerk al zoveel mensen hun haan koning laten kraaien, hoeveel te meer in de wereld. En vandaar dat Jezus dit als de tweede bede aan ons meegeeft. Na de bede, uw naam worden geheiligd. Hij zegt, laat dat topprioriteit hebben. Dat het gaat doorzetten. Want we zijn er nog lang niet. En er is in de wereld pas echt heil en vrede te verwachten. Als God zijn troon zodanig inneemt. Dat iedereen werkelijk met hem rekent. Meer dan met wie of wat anders ook. En als je dit bidt, dan kun je dus zelf ook niet buiten schot blijven. Dan moet je wel heel goed weten. Anders kun je het beter niet bidden. Als je bidt, uw koninkrijk komen, dan vraag je erom, Heer, help mij om steeds meer zelf ook uw heerschappij te erkennen. En om echt te doen wat u vraagt. En om dat niet uit te stellen. Je kunt niet buiten schot blijven. Als je bidt, uw koninkrijk komen. Want het begint bij jouzelf. Wil je het echt? Jouw leven ondergeschikt maken aan hem? Dat is ook dat gevoel dat in deze bede zit. Oh, wat zijn we er nog oneindig ver vandaan. Wat is deze wereld nog vol machten, ook in ons eigen hart, die het voor het zeggen hebben. Wat heeft de Heilige Geest nog een hoop werk te doen. En toch ook, wees nou niet ontmoedigd. Want we beginnen niet bij nul. Dat gevoel krijg je wel eens. Koninkrijk van God, het is in de verste verte niet te bekennen. We beginnen bij nul. Maar dan zie je over het hoofd wat er in die afgelopen 2000 jaar gebeurd is. Wat de Heilige Geest tot stand heeft gebracht. En daar moet je eens wat meer naar kijken. En ik wil daarom ook iedereen die verre reizen maakt en die in andere landen terechtkomt, ertoe aansporen om daar ook kerken op te zoeken, om het te beleven. Ik hoor van jongeren, er staan mooie reizen op programma. Ik heb er 3 geoogst in 1 dag. Praag, New York en dan die moeilijke naam op de Canarische eilanden. Lanzarote, Lotte? Lanzarote. Het is zo leuk dat jullie die kansen krijgen om veel van de wereld te zien. Maar het is zo verschrikkelijk de moeite waard om dat ook te benutten om het internationale van de kerk te ervaren. Ik heb het zelf deze week weer beleefd en het was eigenlijk weer zo bijzonder. Ik was op een 2-daagse studieconferentie. Ik was daar met een kleine groep mensen die met een thema intensief bezig ging. En er waren 2 heren uit Schotland. En aan het eind hebben we met elkaar een bidstond gehouden. En het was zo bijzonder dat je dat dan samen hebt. Ik griezelde van hun ontbijt. Maar we waren wonderbaarlijk één in dit bidden. Uw koninkrijk komen. En in de herkenning van de strijd die we allemaal voeren om naar hem te luisteren. Mensen, jongeren, dit moet je beleven. Probeer op al die plekken waar je komt in contact te komen met christenen. En ontdek dat ze in elk geval ook amen zeggen en halleluja. En wat je meer hoort is meegenomen. Internationaal. En weet dan, nou zitten wij even helemaal midden in Koninkrijk van God. Want nu gebeurt het. Dat wij samen, afkomstig uit verschillende naties, hem erkennen. En dit werk, dat zal God afmaken. Hij is toch al een heel eind gekomen. Laten we dat nou toch ook tegen elkaar zeggen. 2000 jaar na de geboorte van Christus. Hij is toch al een heel eind gekomen. Verder dan de mensen van Psalm 96 ooit hadden kunnen durven dromen. Al geloofden ze het wel. En als God dit al bereikt heeft, vertrouw er dan op dat hij het gaat afmaken. En dat is Advent. We beginnen niet bij nul. Wel, nee. Er is al heel veel. En uw koninkrijk komen kun je des te vuriger bidden. Als je dat voor ogen ziet. Amen. We gaan hem zingen. Psalm 96. Met een Zwitserse melodie. In Nederlandse woorden. Maar het komt uit Israël. Tempellied. 600 voor Christus of ouder. 1 en 2 zingen we allemaal. 3, 4, 5 en 6 afwisselend. Vrouwen, mannen, vrouwen, mannen. 7 zingen we allemaal. geschenken de voorhoven binnendragen. Dat heeft bij ons de vorm gekregen van een collectezak die rondgaat. Maar het is hetzelfde. We gaan danken en voorbeden doen. 5 maanden gaat Lotte Schelen naar Lanzarote, Canarische eilanden. Maar dat is niet om 5 maanden vakantie te houden, maar om andere mensen te helpen om vakantie te houden. Zo is het toch ongeveer, hè? Of komen er ook allemaal zakenlieden daar hard werken? Komen er ook allemaal zakenlieden daar hard werken die jij moet bedienen? We zullen het zien, jij zult het zien. Zaterdag vertrekt Lotte. En dan hopen we haar over 5 maanden terug te zien. En we dragen je aan God op een onvoorstelbaar internationale plek. Ik noem nog een naam. Boop van der Linden. Gisteravond gevallen. Heup gebroken. Vanmiddag wordt ze geopereerd, vertelde Gerard me net. Je merkt, Gerard, waar is Gerard daar? Wij leven mee. En wil dat aan Boop overbrengen. En we bidden voor haar. En voor jou. Riet Burema, we hebben haar al vaker hier genoemd in onze gebeden. Donderdag vindt er een kijkoperatie plaats. En het is nu ook wel duidelijk dat het ook echt niet goed zit in haar lichaam. We zullen voor haar bidden. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat in de wereldgeschiedenis waarin zoveel gruwelijks is gebeurd, ook zoiets bijzonders is gebeurd. Dat uw naam zich vanuit Jeruzalem heeft doorgezet over heel de wereld. En dat overal in elk land er mensen zijn, vertegenwoordigers van hun volk, die u erkennen. En dat wij hier dus deel uitmaken van een onvoorstelbaar groot internationaal gezelschap van mensen. Eén in het dienen van u. Wij prijzen u voor dat werk van uw Heilige Geest. Dat de afgelopen 2000 jaar na de geboorte van onze Heer, zo ook dat prachtige te zien geven. En help ons om onze gedachten daarom ook daarop te richten regelmatig en niet enkel op alle leed en verschrikking waarvan de eeuwen zo vol waren en zijn. En nu dragen we ook de Wereldkerk aan u op. Juist ook in haar onvoorstelbare versplintering, onderling getwist, onzekerheid, verwarring. En ook met het oog daarop bidden we, Heer, uw koninkrijk komen. Bind al die volkeren, hoe langer hoe meer, samen, zodat ze in vrede al meer leven rondom de tafel van onze Heer. We beleiden u ook met schaamte dat er ook in de kerk nog zoveel mensen zijn die hun haankoning laten kraaien. Dat het ook in de kerk soms gaat om ordinaire macht, om mensen op tronen die ontzien worden, die men niet durft tegenspreken soms, terwijl het zou moeten. O Heer, wil ook daarin met uw Heilige Geest werken, dat aan al die heerschappijtjes een einde komt, goedschiks of kwaadschiks. Als u als rechter de wereld binnenrijdt, Heer, wilt u dan die tronen doen omvallen, opdat de kerk ook werkelijk de plek wordt van aanbidding van u alleen. En wil ons allen zelf in onze persoonlijke strijd nabij zijn om ons leven aan u te onderwerpen. En ons door de Heilige Geest moed en kracht geven om dat te doen waarvan we weten dat we het moeten doen. Om dat te laten waarvan we weten dat we het moeten laten. We bidden u voor deze wereld. Kopenhagen komt eraan. Besluiten rond de Nederlandse missie in Afghanistan. En al die deprimerende berichten over dictaturen waarin alleen heersers ongestoord hun gang gaan. En als het even kan ook nog met kernwapens hun bewind optuigen. O God, uw koninkrijk komen. Maak af wat u zo machtig begonnen bent te doen. Wij verlangen daarnaar dat deze wereld toegroeit naar uw heilzame,
verlossende, vernieuwende heerschappij. En wilt u in alle besluiten die in de politiek genomen worden, erbij zijn. En christenen helpen om hun geloof niet thuis te laten. Als ze over deze moeilijke dingen moeten beslissen en meepraten. In Kopenhagen, in de Tweede Kamer. Op het Binnenhof. En waar ook maar beslissingen genomen worden, koersen worden uitgezet. Wij danken u voor kansen die we krijgen om de internationale van de kerk te ervaren. Wilt u daarin ook voor ons zorgen dat als we in het buitenland komen, dat we wegen vinden om in contact te komen met broeders en zusters, verenigd in het dienen van u. We dragen lotten aan u op. Wat een boeiend en interessant project heeft ze voor de boeg. Ze is wel heel ver weg. Ver van huis. En wordt op zichzelf teruggeworpen. Heer, wilt u voor haar zorgen? En ook haar ouders helpen om haar los te laten. En haar een mooie en leerzame tijd geven, ook in haar leven met u. Hemelse Vader, wij dragen Boop van der Linden aan u op en Gerard. Wilt u bij ze zijn? Na dat nare ongeluk, met de weken die ze nu voor zich hebben, en alle gedoe daaromheen, wilt u ze er doorheen dragen? En ook Riet Buurema, dag aan dag dragen, in deze fase van haar leven, met zorg, met steeds meer zekerheid over wat er aan de hand is, en met alsmaar met ziekenhuizen te maken hebben. Wilt u haar rustig maken? De vrede in haar hart in stand houden. En haar moed geven. Voor de toekomst. Wij danken u dat u, de God die de hele wijde wereld in uw handen houdt, ook ons in ons persoonlijk leven door en door kent en lief hebt. Ga zo met ons. In Jezus' naam. Amen. Een kort moment van bezinning, waarin we wachten op het terugkomen van de kinderen.
De melodie hoorde u al, lied 40 uit de eigen bundel. Alleen, we wilden die pas zingen als de kinderen terug waren. En dat is nog niet het geval. Maar dat gaat nu gebeuren. Welkom terug, kinderen. En wij zingen lied 40 uit de eigen bundel. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.
Mag ik nog heel even jullie aandacht? Jullie mogen blijven staan. Het is een beetje laat. We zijn al een tijd geleden in Oekraïne geweest. Maar we willen heel graag zo nog even wat dingen laten zien en wat vertellen. Maar nu is het eerst koffie drinken. En het is zonde als de koffie koud wordt en zo. Dus ik stel voor dat we over een kwartier hier terug zijn. Degene die het willen. En dan gaan wij vertellen. Bedankt.
Thank you. auto.
Nee, maar hij zit volgens mij.
Hallo? Ja? Hij doet het niet heel erg goed. Hij kan niet harder. Zou iedereen kunnen gaan zitten voor de presentatie?